Yvonne bonkt op de deur en de ramen. Maar er geeft nog steeds niemand thuis. Yvonne wordt bozer en bozer. Het moet stoppen en wel nu. Ze raapt een steen van de straat en smijt deze door het raam van de voordeur. Onrustig hengelt ze met haar hand door het gebroken raam en al snel weet ze de deur open te krijgen. Zonder verder na te denken stormt ze de keuken in en trekt ze de kastjes open. In een paar wilde bewegingen smijt ze alle plastic bakjes met beestjes in de gootsteen. Even staat ze naar de bakjes te kijken. Wat nu?
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Lekker bakkie koffie. En die koffie had ik niet gehad als Sjoerd, Clara, Els en uiteraard de akelige podcast mij niet hadden gesponsord om een bakkie koffie voor me te kopen op buymeacoffee.com/horror. Allemaal vreselijk bedankt dat jullie dit voor me hebben gedaan. Ik kon eigenlijk de eerste donatie al niet geloven en toen er gewoon nog meer binnenkwamen, jullie hebben het misschien gezien aan mijn reacties. Ik ben gewoon flabbergasted. Ik vind het zo bijzonder dat mensen die mij helemaal niet kennen, dat die het de moeite waard vinden om iets te doneren, zodat ik dit kan maken, terwijl ik het eigenlijk al kan, maar om me gewoon tegemoet te komen in de kosten die ik heb gemaakt. Ik kan het niet bevatten. Heel, heel, heel erg bedankt. Nu gauw verder, want ik heb een lang verhaal. Goedemorgen, avond, nacht of wanneer je dan ook mag luisteren. En ja, welkom terug bij Horror. Vandaag de 28e aflevering. De komende tijd staat helemaal volgepland met allemaal aanvragen. En ook vandaag is een aanvraag van Yvonne. De aanvragen die ik krijg, die vragen soms een hoop van mijn fantasie. Dit was er vandaag eentje. Maar als ik het zelf zeg, is er echt wel weer een lekker verhaal uitgekomen. Stel je voor, je woont op een boerderij en op een dag zie je dat het grasveld van je achterbuurman, het hele weiland, er eigenlijk spik en span uitziet. Zo netjes dat het bijna verdacht en eng is. Je besluit de man op te zoeken en de wijze waarop hij ervoor zorgt dat zijn gras er zo netjes uitziet, is wel heel bijzonder. Hij maait het gras namelijk niet zelf, maar hij laat een aantal beestjes dat voor hem doen. Nou, hoe dit nou uitloopt op een supereng verhaal, dat moet je nog maar gaan horen. Geniet van het 28e verhaal. Het gras is altijd groener aan de overkant. Yvonne loopt de stal van de boerderij binnen. Het voorjaar is aangebroken en eindelijk wordt het buiten weer wat minder koud weer. De koeien mogen er vandaag eindelijk weer uit. Blij lopen de koeien in een lange stoet naar buiten. En al springend en rennend verspreiden ze zich over het uitgestrekte weiland. Trots staat Yvonne te kijken hoe haar koeien tevreden beginnen om het wilde gras weg te grazen. Hier kan geen grasmaaier tegenop, denkt ze. Na een paar minuten hervat ze haar werk. En als het tijd is voor de lunch trekt ze haar laarzen uit om binnen wat broodjes te smeren. Het is hard werken in haar eentje op de boerderij. Maar ze houdt van het boerenleven. Als ze de keuken inloopt, wordt ze direct begroet met een ongeduldige miauw. Het is Sammy, de grote rode kater van Yvonne. Hey Sammy, jij krijgt ook wat lekkers te eten hoor, zegt ze, waarna ze meteen een bakje voor de kat volgooit. Gulzig schrokt Sammy het kattenvoer naar binnen, alsof hij in jaren geen eten heeft gehad. Het is een echte veelvraat en hij komt zeker niets tekort. Maar hij is haar lieveling en enige gezelschap op de boerderij naast de koeien, dus ze verwent hem behoorlijk. Als Yvonne haar broodje op heeft, trekt ze haar laarzen weer aan en gaat ze weer aan de gang om de stal te ruimen. Als ze aan het eind van de dag over haar weiland loopt, valt daar ineens iets op aan het weiland van de achterbuurman. Het ligt er extreem verzorgd bij. Verbaasd loopt ze naar de kant van de sloot, die de twee weilanden van elkaar scheidt, en kijkt ze nog eens goed naar het weiland. Het gras heeft een diepgroene kleur. De grassprieten staan recht omhoog, alsof er nooit iemand op gelopen heeft. En ieder grassprietje lijkt met een minuscule precisie te zijn kortgewiekt, waardoor ieder sprietje precies even lang is. De grassprietjes zijn slechts een centimeter of twee hoog. En de dichtheid van het veld is indrukwekkend. Het lijkt bijna een soort perfect kunstgrasveld of zo. Ze heeft de achterbuurman eigenlijk nog nooit gesproken, dan wel gezien. De weilanden zijn groot en om bij de achterbuurman te komen, zou ze de auto moeten pakken om een paar kilometer om te rijden. Jaren liep er op het weiland van de buurman koeien. En dat uitzicht heeft Yvonne altijd prachtig gevonden. Maar een paar maanden voor de koeien bij Yvonne op stal gingen, waren de koeien van de buurman al verdwenen. Yvonne vond dat maar vreemd. Zo vroeg zou geen boer zijn koeien op stal zetten, als er niet een extreem goede reden voor was geweest. Ze had getwijfeld om eens met de buurman te gaan praten, om kennis te maken en te kijken of alles wel goed ging. Misschien was het wel een oude man die begon te dementeren of iets dergelijks. Misschien had hij zich een paar maanden vergist. Misschien was er wel een ziekte uitgebroken bij zijn koeien. Dan zou Yvonne daar toch van op de hoogte moeten worden gesteld. Maar Yvonne zoekt niet zo graag contact met mensen die ze niet kent. Ondanks haar zorgen had ze besloten het op zijn beloop te laten. Yvonne kijkt nog een poosje onder indruk naar het weiland. Bizar, zegt ze zachtjes tegen zichzelf. En dan schudt ze haar hoofd lichtjes en gaat ze verder met waar ze mee bezig was. Een week verstrijkt en er lijkt niets aan het weiland van de achterbuurman te veranderen. Yvonne kan het maar niet loslaten. Hoe doet hij dat toch? Ze ziet hem nooit maaien en er graast geen vee op het land. Ze bedenkt allerlei scenario's hoe dit gras er zo uit is komen te zien. Is het gras wel echt? Gebruikt de buurman misschien een of ander chemisch middel? Is het gras misschien ziek? Of is dit een soort graancirkel? Zijn het misschien aliens? Yvonne begint te lachen en schudt het idee van zich af. Ze moet nu echt eens met die man gaan praten. Voor ze de auto instapt, geeft ze Sammy een dikke knuffel en een plakje worst, zodat hij zich nog even vermaakt. En dan rijdt ze enigszins zenuwachtig naar de boerderij van de achterbuurman. Het voelt onwennig en raar. Niet alleen omdat ze normaal niet zomaar op een vreemde afstapt, maar vooral omdat ze het de vorige keer niet deed, terwijl haar koeien mogelijk in gevaar waren, en dat ze het nu wel doet, omdat de buurman een mooi grasveld heeft. Na een korte rit stopt ze voor de deur van de buurman. Een knap bijgehouden boerderij. De buurman moet wel erg precies zijn. Het riet op het dak lijkt net nieuw en is prachtig recht afgesneden. De heggen in de voortuin zijn, net als het grasveld, waterpas gesnoeid en er is nog niet het minste spoor van snoeiafval te detecteren. Yvonne loopt nog steeds lichtjes gespannen naar de voordeur en dan belt ze aan. Het lijkt alsof de buurman de bel niet heeft gehoord. Yvonne belt opnieuw aan. Na een tijdje loopt Yvonne een stukje heen en weer voor de boerderij op zoek naar de stal. Misschien is hij in de stal aan het werk. Maar dan ziet ze dat de boerderij helemaal geen stal meer heeft. Net als Yvonne de auto weer in wil stappen, gaat de voordeur open. Yvonne kijkt om en ziet de buurman in de deuropening staan. Hij is totaal niet wat ze had verwacht. Het is een knappe man van een jaar of 40 met donkerbruin haar dat in een mooie golf achterover is gekamd. Hij draagt een donkere spijkerbroek en een wit overhemd waarvan de mouwen een stuk zijn opgerold. Hij ziet er totaal niet uit alsof hij hard aan het werk is en zeker niet alsof hij geregeld met zijn voeten in de klei staat. Yvonne stapt op hem af.
Hoi, ik ben Yvonne. Ik woon hierachter.
Hoi Yvonne, wat leuk dat je eens langskomt.
Ik heb zelf al vaker bedacht eens langs te gaan, maar ik had het altijd te druk. Ik ben een tijdje op zakenreis geweest en ben eigenlijk net terug. De spanning valt meteen van haar schouders af, als ze hoort hoe hartelijk de buurman haar verwelkomt. Ik ben Alfred, kom gerust verder. Wil je koffie? Alfred gebaart Yvonne om binnen te komen. En direct daarna krabt hij ontspannen achter zijn oor en loopt hij naar binnen. Hij laat de deur openstaan. Een beetje overrompeld staart Yvonne even voor zich uit. Dit had ze niet helemaal verwacht. Maar ze kan nu niet zomaar vertrekken. Ze schudt haar onzekerheid van zich af en volgt Alfred de boerderij in. Als ze de kamer binnenloopt, staat Alfred al klaar met 2 kopjes koffie. Alsjeblieft, zegt hij. Ga lekker zitten. Yvonne en Alfred nemen plaats aan de hoge tafel in de kamer. Waar heb ik dit bezoek aan te danken? Vraagt hij dan. Yvonne kijkt hem in zijn ogen. Zijn donkerbruine iris staat in een prachtig contrast met zijn stralende witte oogwit. En de subtiele kraaienpootjes naast zijn ogen verklappen dat dit een vrolijk persoon is, die al een hoop heeft gelachen in zijn leven. Een keurig wit gebit lacht Yvonne toe, terwijl hij geduldig op antwoord wacht en zich onder zijn kin krabt. Yvonne knippert met haar ogen en ontwaakt zichzelf uit de trance. Wat? Sorry, vraagt ze. Alfred begint te lachen. Ik vroeg waar ik dit bezoek aan te danken heb. Yvonne vertelt dat ze eens kennis wilde maken en al snel legt ze uit dat ze zich een beetje zorgen maakte, gezien er geen vee meer stond te grazen. Dat was een bewust besluit, begint Alfred. Ik heb me altijd het schompers gewerkt met die dieren. Begrijp me niet verkeerd. Ik hield van het werk en het boerenleven, maar ik heb reumatische klachten en het werk werd me gewoon te zwaar. Yvonne spreekt haar medeleven uit. Ze kijkt hem met een meelevende blik aan. De slacht? Vraagt ze hem. Even aarzelt hij. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Maar ik heb er vrede mee, hoor. Ik heb al een tijdje een andere hobby, zegt hij opgewekt, terwijl hij trots op zijn borst krabt. Yvonne, haar blik valt op het aanrecht. Het aanrecht staat vol met doorzichtige plastic bakjes met grassnippertjes erin. Alfred ziet dat Yvonne naar zijn aanrecht kijkt en kijkt ook even om. Ja, dat ja, zegt hij enthousiast. Wil je het zien? Alfred staat direct op en begeleidt Yvonne naar het aanrecht. Yvonne staart naar de bakjes. Wat is dit? Vraagt ze dan voorzichtig. Voor ik mijn carrière switch maakte, heb ik wat geëxperimenteerd met biologische bestrijding. Zo'n groot land heeft natuurlijk genoeg mogelijkheden om geld te verdienen. Het werken met koeien werd te zwaar voor mij en daarom ben ik met wat kleinere dieren gestart. Yvonne kijkt met een vies gezicht naar de bakjes. Ik zie helemaal niets, zegt ze dan. Nee, dat komt omdat ze heel klein zijn. Hier, reageert Alfred als hij Yvonne een vergrootglas in de handen duwt. Nieuwsgierig kijkt Yvonne door het vergrootglas. Ja, ik zie wat, zegt ze dan vol bewondering. Op de grassprietjes en snippertjes, die los in ieder bakje liggen, ziet ze minuscule puntjes heen en weer lopen. Het is een bizar gezicht. De puntjes krioelen niet zomaar door elkaar, maar er lijkt een duidelijke route gevolgd te worden. Als een soort mierenkolonie raken de puntjes elkaar voortdurend even aan om daarna hun weg weer te vervolgen. Tof, hè? Zegt Alfred dan trots. Deze zijn nog jong. Ze voeden zichzelf met het sap van het gras. Want ze kunnen nog niet kauwen, heb ik me laten vertellen. Yvonne kijkt nog eens vol bewondering door het vergrootglas. Wat doen ze? Ze voeden zich met het sap van het gras, reageert Alfred vrolijk. Wel een beetje bij de les blijven, hè? De grootste van de kolonie die kneust het blad waardoor het vocht uit het gras komt. De rest verplaatst hele kleine hoeveelheden van dat sap naar het hoekje daar in het bakje, zegt hij terwijl hij naar het bakje wijst. Daar slaan ze het dan op en als ze genoeg hebben, komen ze samen en drinken ze het. Yvonne laat het vergrootglas zakken en kijkt Alfred spottend aan. Je maakt een grapje, hoop ik. Maar Alfred maakt geen grapje. Hij is bloedserieus. Deze beestjes zijn bijzonder intelligent. Ze zijn sociaal en werken samen. Ze jagen zelfs. En ondanks hun intelligentie, of misschien juist daardoor, zijn ze volledig vegetarisch. Ze hebben maar één doel en dat is zoveel mogelijk eten. En zoveel mogelijk voortplanten. Yvonne gelooft haar oren niet. Is deze man gek geworden of heeft ze echt gewoon geen benul van de intelligentie van dit beestje? Ze besluit Alfred even een paar kritische vragen te stellen. Maar als ze vegetarisch zijn, waarom jagen ze dan? Alfred begint te lachen. Die vraag had ik natuurlijk kunnen verwachten. Yvonne glundert. Hier heeft hij niet van terug. Maar dan legt hij het uit. Ze jagen op alle insecten die het gras beschadigen. Ze eten die niet op, ze doden ze gewoon, zodat het gras in leven blijft. Maar ze doden niet alleen, ze jagen ook op kevertjes en andere insecten die wat groter zijn, die ze kunnen helpen met het verzamelen van het voedsel, begint hij. Zie je, de enige voedselbron van dit beestje is gras. Als ze zo klein zijn als deze hier, drinken ze alleen het vocht, maar naarmate ze groter worden, eten ze hele kleine stukjes gras van de top van de grassprieten. Om zichzelf een hoop zware klimpartijen te besparen, gebruiken ze de grotere insecten om de toppen van het gras af te bijten en op de grond te laten vallen. Als het daar een dagje heeft gelegen, dan wordt het heerlijk zacht en doen de beestjes zich daaraan te goed. Ineens snapt Yvonne waarom het gras van de buurman zo strak gemaaid lijkt. De beestjes eten de toppen ervan af. Toch kan ze het niet geloven en vraagt ze door. Dus jij zegt dat ze grotere insecten temmen en dan laten ze die uit aan een lijntje en vragen ze of ze even de toppen van de grassprietjes af willen bijten? Spot ze. Alfred begint opnieuw te lachen. Dat zou wel leuk geweest zijn, ja, zegt hij terwijl hij zichzelf even flink achter zijn oren krabt. Nee, ze parasiteren. Net als in deze bakjes hebben de grootste van de kolonie een speciale taak. De beestjes kunnen een kleverige afscheiding achterlaten, een soort slijm. En ze leggen dan een spoor van dit slijm om het slachtoffer, die er vervolgens aan vastplakt. De grootste van de kolonie beklimt dan het slachtoffer en vreet zich in het zenuwstelsel van het insect. Daar voedt hij zich met alle voedingsstoffen die het insect tot zich heeft genomen en tegelijkertijd bestuurt hij als het ware het insect om de zwaardere taken uit te voeren, zoals het beklimmen en afbijten van de toppen van het gras. Of deze man is stiekem een science fiction schrijver, of hij spreekt de waarheid. Yvonne kijkt hem vol ongeloof aan. Alfred draait een beetje ongemakkelijk met zijn hoofd, alsof hij jeuk in zijn nek heeft, maar niet wil krabben. En dan vertelt hij verder. Alles klopt gewoon met die beestjes. Alles wat ze doen, zorgt dat ze eten hebben. Hun poep zorgt er vervolgens voor dat het gras beter groeit. En ze gaan ook nog duurzaam om met de insecten waar ze op jagen. Ze planten zich zo snel voort dat je maar één bakje hoeft te kopen om een volledig weiland te onderhouden. En als de populatie te snel groeit, dan sterven ze. Of, als je het slim doet, verkoop je een paar doosjes en loop je volledig binnen. En dan trekt hij een keukenkastje open. Het hele kastje staat vol met plastic bakjes. In de bakjes zitten allerlei insecten die wild proberen uit de bakjes te ontsnappen. Kevers, mieren, duizendpoten, pissebedden en nog veel meer. Yvonne begint nu een beetje ongemakkelijk te worden. Zijn hele keuken staat vol met insecten. Moet hij niet net als ieder ander mens gewoon borden en pannen in die kastjes hebben staan? Alfred pakt een bakje met een grote kever uit het kastje en houdt het vlak voor Yvonne haar gezicht. Zo dus, zegt hij. Yvonne doet een stap achteruit. Ze voelt even geen behoefte om verder te vragen en probeert onopvallend naar de voordeur te lopen. Ik moet weer richting huis, want... Alfred onderbreekt haar. Dit is toch gaaf? Weet je wat dit oplevert? Deze kever levert bijna 1000 euro op. En dan te bedenken dat hij eigenlijk gewoon op dood is. Yvonne draait zich om en loopt nu snel naar de voordeur. Ik moet gaan. De aardappels en de koeien. Het was leuk kennis te maken. Alfred staat daar met een teleurgestelde blik aan. Ga je nu al? Je bent er pas net. Sorry, ik moet nu echt gaan. Bedankt voor de koffie. Alfred laat zijn armen teleurgesteld zakken, terwijl hij Yvonne richting haar auto ziet lopen. Als Yvonne weer thuis is, staat Sammy al ongeduldig bij de deur te miauwen. Yvonne neemt hem op schoot en krult hem door zijn vacht, terwijl ze alles wat er zojuist is gebeurd laat bezinken. Dit is te bizar voor woorden. Ik wil niets meer met die vent te maken hebben, denkt Yvonne. De volgende morgen is Yvonne al vroeg op om de koeien te melken. Als ze in de stal is, hoort ze ineens gebonk op de houten schuurdeur. Yvonne kijkt op haar horloge. Het is 6:15. Wie staat er nou zo vroeg op de deur te bonken? Yvonne laat het werk even voor wat het is en loopt naar de schuurdeur. Voorzichtig opent ze de grote houten deur en nog voor deze 10 centimeter is geopend, gluurt ineens het gezicht van de achterbuurman door de kier. Yvonne schrikt zich een ongeluk, maar herpakt zich al snel. Ze laat de deur op een kier en houdt deze stevig vast vanaf de binnenkant. Hoi, Alfred. Wat kom je doen? Onrustig krabt Alfred in zijn nek. Ik dacht dat je misschien ook wel eens wat van die beestjes wilde proberen, begint hij. Nu is het nog vroeg, dan werken ze het hardst. Ik durf te wedden dat het geen week duurt voor jouw weiland er net zo mooi bij ligt als die van mij. Yvonne kijkt hem bedenkelijk aan. Dat is aardig, maar mijn koeien eten het gras, dus ik hoef er maar weinig aan bij te houden.
Dat is nou precies het probleem,
zegt Alfred fel. Maar al snel begint hij weer op een minder felle toon te spreken. Ik bedoel, dit werkt waarschijnlijk veel beter. Hij komt bijna over als een junk die op zoek is naar een goede fix. In zijn nek staan de rode krassen van zijn nagels, waarmee hij nog steeds onrustig over zijn hele lijf krabt. Yvonne spreekt hem nu streng toe. Ik hoef die dingen niet. Mijn gras is prima zoals het is. Ik wil dat je weggaat. Net als gisteren laat Alfred teleurgesteld zijn armen langs zijn lijf zakken. Yvonne duwt de grote houten schuurdeur dicht en een paar minuten later hoort ze verderop de auto van de buurman starten. Waarom wil hij zo graag die beestjes aan me slijten? Hij verdient er toch zo lekker aan? Vraagt Yvonne zich af. Als Yvonne rond het middaguur de keuken instapt, is het opvallend stil. Yvonne smeert een boterham voor zichzelf en zet deze op tafel. Dan pakt ze het voerbakje van Sammy en vult ze deze. Sammy, roept ze, terwijl ze met het bakje schudt. Eten! Even wacht ze op reactie. Maar ook nu blijft het stil. Waar is die kat toch? Normaal kan hij niet wachten om te eten. Sammy, vraagt Yvonne, terwijl ze om de hoek de woonkamer in kijkt. Achter in de kamer zit Sammy voor het raam naar buiten te staren. Yvonne loopt naar hem toe. Sammy, wil je niet wat eten? Sammy reageert nog steeds niet en staart als gehypnotiseerd naar het weiland achter het huis. Yvonne gaat naast hem op de vensterbank zitten en aait hem over zijn kop. Direct als haar hand contact met de vacht van het dier maakt, haalt hij uit en blaast die agressief naar Yvonne. Yvonne deinst achteruit. Nou, doe eens normaal, Sammy. Wat heb je toch? In een langzame beweging draait Sammy zijn neus weer richting het raam. Verbijsterd kijkt Yvonne naar Sammy. Zo kent ze hem helemaal niet. Zou hij ziek zijn of zo? Ze besluit hem maar even met rust te laten en eet deze keer alleen haar broodje op. De hieropvolgende dagen blijft Sammy zich vreemd gedragen. Hij is veel buiten en Yvonne krijgt hem maar met moeite naar binnen. Hij eet nog steeds niets en zodra hij binnen is, zit hij achter het raam om over het weiland te staren. Yvonne belt de dierenarts en legt uit dat haar kat zich vreemd gedraagt. Komt u komende dinsdag maar even langs, dan kijken we naar hem, vertelt de dierenarts. Yvonne maakt een notitie in haar agenda om over 2 dagen langs de dierenarts te gaan. Blijkbaar heeft de dierenarts het zo druk dat het echt niet eerder kan. Als Yvonne later die dag het schrikdraad rond het weiland naloopt om te zien of alles nog goed vastzit, ziet ze verderop iets vreemds. Een stuk gras van ongeveer 10 bij 10 meter lijkt ineens een stuk donkerder van kleur. Verbaasd loopt ze erop af. Het lijkt alsof Ook dit stuk gras nu exact op maat is afgemaaid en het gras heeft een fluweelachtig uiterlijk gekregen. Heeft de buurman stiekem toch een bakje van die beestjes in haar gras gedumpt? Yvonne wordt boos. Maar ze kan nu niets met die boosheid. En dat gras, het heeft een vreemde aantrekkingskracht. Yvonne hurkt aan de rand van het bijzonder ogende gras en voelt er voorzichtig aan. Yvonne trekt een vies gezicht. Het voelt helemaal niet als fluweel. Het voelt plakkerig. Ze wrijft het plakkerige goedje tussen haar duim en wijsvinger. Het lijkt bijna een soort lijm. Zou dit de kleverige afscheiding van die beestjes zijn? Yvonne zucht eens diep en dan vervolgt ze haar werk. De volgende dag stapt Yvonne het bed uit en trekt ze haar kleren aan. Ze opent de gordijnen van haar slaapkamer en kijkt over het weiland uit. Wat? Mompelt ze tegen zichzelf. In de verte ziet ze hoe het donkere stuk gras nu bijna de helft van haar weiland heeft overgenomen. De koeien staan verdeeld over het stuk weiland dat het dichtst bij de boerderij ligt. Geen van de koeien lijkt zich op het donkere gras te durven begeven. Het gras lijkt wel de green van een golfbaan, maar dan drie tinten donkerder. Het wilde weilandgras slaat in een perfecte lijn over in een exact afgemeten grasveld dat er bij de achterbuurman precies zo bij ligt. Het kan nu niet anders meer. De buurman heeft er iets mee te maken. Zonder ontbijt stapt Yvonne de deur uit. Ze stapt direct in de auto en rijdt richting de buurman. Als ze aanbelt, opent de buurman direct de deur, alsof hij achter de deur heeft staan wachten tot Yvonne langs zou komen. Hij maakt een vermoeide indruk en zijn hals en gezicht zitten onder de rode strepen van het veelvuldige krabben. Zal die jeuk van hem iets te maken hebben met zijn reuma? Haar oma had ook reuma en ook zij had geregeld last van droge en jeukende huid. Maar de huid van Alfred lijkt niet droog. Hey buf, begint Alfred. Heb je je toch bedacht? Yvonne slaat aan. Ik kom je vertellen dat je die beestjes van je van mijn land moet houden. Ze vreten al het gras weg en er blijft niets voor mijn koeien over. Alfred reageert niet eens op wat ze zegt en vervolgt zijn verhaal. Hier, je mag wel een paar bakjes gratis hebben, zegt hij terwijl hij twee bakjes in zijn handen naar haar uitsteekt. Ben je doof of zo? Roept Yvonne dan. Ik hoef die troep niet. En ze slaat de bakjes uit zijn handen. Jij en jouw beestjes blijven met jullie poten van mijn land af. Zo kwaad is Yvonne nog nooit geweest. Ze stapt in de auto en smijt met geweld de deur achter zich dicht, om vervolgens weer naar huis te rijden. Als ze thuis komt, loopt ze nog eens naar het stuk weiland, wat zich steeds verder lijkt uit te spreiden. Ze hurkt nog eens en kijkt er nog eens goed naar. Het veld krioelt van de kevers en andere insecten. Stuk voor stuk zijn ze druk aan het werk om het gras op maat te knippen met hun kaken. Yvonne gelooft haar ogen niet. Dit is het verhaal van de buurman, maar ze ziet nu dat het daadwerkelijk gebeurt. Het lijkt wel een mieren- of bijenkolonie die hun taak heel serieus neemt, maar dan van allerlei verschillende insecten die samenwerken. Gadverdamme, roept Yvonne gefrustreerd. Nu is het klaar. En ze draait zich in een ruk om. Even later stormt ze de schuur binnen en trekt ze een grote kast open. Opgefokt trekt ze verschillende chemicaliën uit de kast en gooit deze in een reservoir van een rugspuit. Ze draait de dop er stevig op en hangt het reservoir op haar rug. Met een vol reservoir op haar rug en de spuit in haar handen loopt ze in een stevige pas naar het donkere gras toe. Ze spuit het gehele reservoir ongeveer 20 keer zorgvuldig leeg over het stuk gras en verzet vervolgens het schrikdraad om haar koeien te beschermen. Het gif zou alleen insecten moeten aantasten, maar ze neemt voor de zekerheid maar geen enkel risico. Het is mijn gras of geen gras, moppert ze, terwijl ze terug naar de schuur loopt. Yvonne realiseert zich dat ze nu echt even moet kalmeren en legt het werk voor de rest van de dag stil. Ze ploft op de bank in de hoop dat Sammy haar een knuffel kon brengen. Maar die zit al dagen zonder te eten voor het raam naar buiten te kijken en lijkt hier totaal geen behoefte aan te hebben. Yvonne barst in tranen uit. Het wordt er allemaal even te veel. De rare buurman, de beestjes, haar gras, haar koeien en ook nog Sammy die niets meer van hem moet hebben. Yvonne besluit de tv aan te zetten om haar gedachten te kunnen verzetten. De dag verstrijkt en het wordt donker buiten. Morgen kan ze met Sammy naar de dierenarts. Misschien als het beter met Sammy gaat, dat hij voor zichzelf ook weer wat kalmer wordt. Ze kruipt haar bed in en al snel valt ze in slaap. Yvonne wordt wakker. Wat is dat toch voor geluid? Net als Yvonne haar bed uitstapt, lijkt het geluid te stoppen. Het komt van het weiland. Yvonne haalt het gordijn een stukje opzij en kijkt door het raam naar buiten. Halverwege het grasveld ziet ze iemand gehurkt in het weiland zitten. Het is donker en ze kan niet goed zien wie het is en wat hij doet. Als ze beter kijkt, lijkt het alsof er iemand zit te poepen op haar weiland. Yvonne kan haar ogen niet geloven. En dan ziet ze wie het is. Het is de achterbuurman. Gadverdamme, zegt Yvonne walgend van hetgeen wat ze voor zich ziet. De buurman leek in eerste instantie zo aardig, maar die man is knettergek. Wat een kinderachtig gedrag. Ze snapt wel dat hij boos is, maar praat daar dan gewoon over. Dit is gewoon ordinair pestgedrag. Yvonne twijfelt. Wat moet ze doen? Ze wil eigenlijk het raam opengooien en naar hem schreeuwen om hem te laten weten dat ze hem heeft betrapt. Maar als hij tot dit soort dingen in staat is, misschien is hij niet helemaal goed in zijn hoofd. Yvonne pakt een mobiel en probeert hem te filmen. Maar het is te ver weg en te donker om hem goed op beeld te krijgen. Er blijft maar één optie over. Yvonne belt de politie. Als Yvonne uitlegt wat er aan de hand is, hoort ze een zacht gelach op de achtergrond aan de andere kant van de lijn. Desalniettemin besluit de politie te hulp te schieten. Een minuut of 10 staart Yvonne naar wat de man staat te doen. Het is duidelijk dat hij niet goed voorbereid was. Hij heeft geen toiletpapier meegenomen. Ze ziet hoe hij met zijn blote hand richting zijn achterste reikt en dan kijkt Yvonne weg. Gadver. Onrustig loopt Yvonne door haar slaapkamer heen en weer. Ze kan dit niet aanzien. Zo ranzig. En dan ziet ze het blauwe licht van de zwaailampen van de politieauto op haar gordijnen verschijnen. Ze heeft de politie aan de telefoon al toestemming gegeven om meteen het weiland in te gaan. En ze wil niet missen hoe de buurman in zijn kraag gevat wordt. Nieuwsgierig kijkt ze weer naar buiten. De buurman heeft inmiddels zijn broek weer aan, maar staat nu zijn uitwerpselen met zijn schoen over het gras te verspreiden, alsof hij het land probeert te bemesten. En dan kijkt hij op. Hij heeft het licht ook gezien. Zo snel hij kan, maakt hij zich uit de voeten. Als hij over het slootje springt, belandt hij nog met één voet in het water, waarna hij de kant op krabbelt en richting zijn boerderij rent. De agenten schijnen zoekend met hun zaklampen door het gras en beginnen dan te lachen. Ze besluiten de achtervolging verder niet in te zetten en vertrekken al snel weer. Yvonne is met stomheid geslagen. Wat een idioot. Ze probeert weer te gaan slapen, maar nog voor ze in slaap weet te vallen, wordt het buiten alweer licht. Doodmoe stapt ze van de trap af en begint ze aan het ontbijt. Sammy zit nog steeds voor het raam. Arm beestje, zegt Yvonne. Jij kon er zeker ook niet van slapen. Na het ontbijt trekt Yvonne twee overwanten aan. En met de nodige moeite krijgt ze het voor elkaar om Sammy in de auto mee te nemen naar de dierenarts. Onderweg naar de dierenarts wordt het verdacht stil op de achterbank. Yvonne kijkt om. Sammy? Sammy ligt roerloos in de reismand. Sammy? Maar Sammy reageert niet. Yvonne trapt het gaspedaal zo ver als ze kan in. Eenmaal bij de dierenarts aangekomen, stormt ze naar binnen. Ik heb hulp nodig, nu! Al snel wordt Sammy meegenomen. Yvonne kijkt bezorgd toe als de dierenarts haar vraagt de kamer te verlaten. Na ruim een uur wachten wordt Yvonne weer naar binnen geroepen. Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb, begint de arts. Uw kat is overleden. Yvonne barst in tranen uit en is verschrikkelijk boos om het feit dat ze niet eerder terecht kon. Ze bestookt de arts met vragen. Als laatst vraagt ze, wat was de doodsoorzaak? Is hij verhongerd? arts blijft kalm. Integendeel. Ik heb even met een endoscoop gekeken. Zijn maag zit behoorlijk vol. Hij heeft in de laatste dagen niet gegeten. Hoe kan zijn maag nou vol zitten? Vraagt Yvonne opgefokt. Ik heb inderdaad geen kattenvoer kunnen vinden. Het lijkt erop dat zijn maag vol met gras zit. En daarnaast heeft hij last gehad van een parasiet. In zijn vacht kwam ik een aantal hele kleine beestjes tegen. En het lijkt alsof er zich een aantal vlakbij zijn hals naar binnen hebben gevreten. Yvonne heeft genoeg gehoord. Ze neemt direct het lichaam van Sammy mee en razendsnel stapt ze weer de auto in. Ze rijdt in één ruk door naar het huis van de buurman. Ze stapt de auto uit en smijt de deur dicht. Kattenmoordenaar, brult ze. Door jouw zieke hobby is mijn Sammy nu dood. Yvonne staat een tijdje te schreeuwen, terwijl ze onrustig om de boerderij heen loopt, in de hoop dat ze Alfred tegen het lijf loopt. Maar Alfred is nergens te bekennen. Yvonne loopt blind van woede naar haar auto en grijpt de staart van Sammy beet. Alfred, laat je zien! Dit is jouw schuld, laffe hond! Neem in ieder geval je verantwoordelijkheid, roept ze, terwijl ze het levenloze lijf van Sammy aan zijn staart in de lucht houdt. Yvonne bonkt op de deur en de ramen. Maar er geeft nog steeds niemand thuis. Yvonne wordt bozer en bozer. Het moet stoppen en wel nu. Ze raapt een steen van de straat en smijt deze door het raam van de voordeur. Onrustig hengelt ze met haar hand door het gebroken raam en al snel weet ze de deur open te krijgen. Zonder verder na te denken stormt ze de keuken in en trekt ze de kastjes open. In een paar wilde bewegingen smijt ze alle plastic bakjes met beestjes in de gootsteen. Even staat ze naar de bakjes te kijken. Wat nu? Ze kan de kraan wel openzetten, maar wat als dat die beestjes niets doet? Ze zoekt naar een grote pan. Misschien kan ze die beestjes in een pan op het vuur zetten. Maar in alle kastjes die ze opentrekt, treft ze alleen nog maar meer beestjes. En dan hoort ze het geluid van iemand die door de glasscherven de voordeur binnenkomt. Yvonne kijkt naar de ravage die ze heeft aangericht. Shit, dat is waarschijnlijk Alfred. Ze wil hem confronteren, maar na wat ze heeft gedaan, is zij straks de boosdoener. Yvonne trekt de achterdeur open en rent het weiland in. Ze rent zo hard ze kan richting haar boerderij. Bij iedere stap voelt ze hoe het gras aan haar schoenen blijft plakken door de afscheiding van de beestjes. Een enorme klont gras vormt zich onder elke voet, tot ze bij het slootje aankomt. Net als de buurman waagt ze de sprong. Door de enorme balen gras onder haar voeten redt ze het bij lange na niet en belandt ze midden in de sloot. Ze kijkt achterom. Niemand. Gelukkig, ze is niet gespot. Ze klimt haastig de sloot uit. Als ze in haar natte pak op haar eigen weiland is beland, valt haar mond open van verbazing. Haar volledige weiland is kort gewiekt. Haar koeien staan verderop op het betonpad en lijken het gras niet te willen betreden. Dit kan niet. Die beestjes kunnen die chemicaliën nooit hebben overleefd. Ondanks het strakke korte gras is er nu een duidelijk kleurverschil. Het weiland van Yvonne heeft nu een normale kleur. Ze hurkt in het gras en voelt eraan. Het is ook niet plakkerig. Verward kijkt Yvonne om zich heen. Er zijn geen sporen te zien van een grasmaaier. Zou dat beestje zich hebben aangepast? Yvonne krijgt nu wel hele serieuze Planet of the Apes vibes. Maar dan ziet ze in een hoek van het weiland, naast het huis, dat het gras nog ongemaaid is. In het kleine stukje gras van misschien 5 bij 5 meter zit een man in het gras geknield. Hij zit met zijn neus vlak op het gras en knipt in een razend tempo het gras op maat met een kleine heggenschaar. Het is de buurman. Yvonne rent naar haar boerderij en vermijdt al het contact met de man. Die vent is volledig de weg kwijt. Heeft hij daadwerkelijk in zo'n korte tijd het hele weiland met de hand geknipt? Dan realiseert ze zich dat ze vanmorgen niet naar het gras heeft gekeken. Ze heeft Sammy bij het raam weggehaald en is zo snel mogelijk naar de dierenarts gegaan. Zou de buurman na het vertrek van de agenten gewoon weer terug zijn gekeerd? Heeft hij de hele nacht op zijn knieën in het gras gezeten om dit af te knippen? Op pure adrenaline versnelt ze haar sprint nog eens voor de laatste 20 meter. En zo snel ze kan trekt ze de deur achter zich dicht. Ze twijfelt. Wat moet ze doen? Yvonne grijpt opnieuw naar haar telefoon en belt de politie. Met Yvonne. Ik heb jullie vannacht ook gebeld. De buurman. Hij is weer terug. De telefonist stelt een paar vragen. En al snel is hierachter welke agenten die nacht op locatie waren geweest.
Ik lees even het rapport hoor, mevrouw.
Klinkt er dan aan de andere kant van de lijn. En dan klinkt er een verdrukt gelach. Het is duidelijk dat de telefonist iets heel grappigs in het rapport leest. En zijn uiterste best doet om zijn lach in te houden.
Mag ik u vragen wat hij op dit moment doet?
Klinkt er dan. En opnieuw heeft de telefonist moeite met het inhouden van zijn lach.
Hij knipt mijn gras,
zegt Yvonne dan voorzichtig. Het blijft stil aan de andere kant van de lijn.
Kunnen jullie komen? Vraagt Yvonne dan. Wij kunnen wel komen, maar vindt u het niet juist fijn dat hij uw gras maait?
Hij maait het niet. Hij zit als een gestoorde gek op zijn knieën in het gras en elk sprietje met zijn hand te knippen. Die man is gek. Hij heeft het hele weiland al gedaan. Het kost even wat moeite en gedoe, maar dan besluit de telefonist toch maar een team naar de boerderij te sturen in verband met een buurman die zich ongewild op privéterrein bevindt. Gelukkig duurt het opnieuw niet lang voor de politie er is. Ze doen een rondje om het huis en dan bellen ze aan. Als Yvonne de deur opent, vertellen ze haar dat ze niemand hebben kunnen vinden. En grappen ze dat het veld er nu wel heel mooi bij ligt. Yvonne kan er niet om lachen en probeert uit alle macht de agenten uit te leggen wat er aan de hand is. Maar al snel wordt ze onderbroken. Wanneer bent u voor het laatst bij de buurman geweest?
Ik ben een tijdje terug nog op de koffie geweest, probeert Yvonne.
Heeft u een auto?
Shit.
In haar vlucht uit het huis van de buurman was ze helemaal vergeten dat haar auto nog voor de deur van de buurman stond.
Ja, begint ze. Die staat nog bij de buurman.
De agent kijkt haar met een strenge blik aan en reikt haar dan de autosleutels aan. Ik weet niet wat u daar heeft gedaan, maar als de buurman aangifte doet, dan staan wij hier morgen weer op de stoep. Tot die tijd raad ik u aan uw auto daar weg te halen voor er iemand tegenaan rijdt. Het schaamrood staat op Yvonne haar kaken, als ze voorzichtig de sleutel aanneemt. Het was dus de politie die het huis binnenkwam, toen Yvonne binnen was. Iemand moet ze hebben gebeld. Yvonne loopt een paar kilometer om het hele blok heen, om haar auto op te halen bij de buurman. Als ze de auto instapt, ziet ze dat Sammy niet meer op de achterbank ligt. Shit! Hebben ze hem meegenomen, dan heeft ze dat straks ook nog uit te leggen aan de politie. Yvonne maakt zich zorgen. Zou de buurman aangifte gaan doen? Als hij dat doet, heeft Yvonne waarschijnlijk een groter probleem dan de buurman zelf. Het wordt haar allemaal weer te veel. De kat, de buurman, de politie. Ze barst opnieuw in tranen uit en huilt tot de zon ondergaat. Dan gaat ze naar bed en met Sammy in haar gedachten valt ze in slaap. Ze droomt naar. Elke keer weer verschijnt er iemand met een heggenschaar in haar dromen die zich verdacht gedraagt. Iedere keer als haar dromen een normale vorm aan lijken te nemen, dringt het intense geluid van de heggenschaar door haar gehoorgangen. En dan schrikt ze wakker. Geen wonder dat ze zo raar droomt. Het geluid. Het is terug. Voorzichtig stapt Yvonne het bed uit en langzaam haalt ze het gordijn een stukje opzij. Ze tuurt over het weiland, wat er nog steeds strak bij ligt. Daar is het weer. Het lijkt van voor het huis te komen. Yvonne stapt de slaapkamer uit en loopt naar het kantoor wat zich aan de voorkant van de boerderij op de eerste verdieping bevindt. Ze laat bewust het licht uit. En ook hier duwt ze het gordijn voorzichtig op een kier. Het geluid is ineens gestopt. Hij is niet gestopt bij het gras. De heg voor de boerderij is niet zo netjes gesnoeid als die van de buurman, maar is volledig met de grond gelijk gemaakt. De normaal zo wilderige voortuin is volledig aan diggelen geknipt. De voorheen zo prachtige bloemen en struiken liggen in flinten dunne snippers door de voortuin verspreid. Yvonne wrijft in haar ogen. Dit moet een droom zijn. Wat? Yvonne draait zich om. In de deuropening zit Sammy. Yvonne duikt op de kat af en geeft hem een knuffel. Ik dacht dat je dood was, snikt ze. De kat verroert zich niet. En ondanks het feit dat hij naar haar toe is gekomen, voelt hij verdacht, slap en koud aan. Yvonne neemt Sammy mee naar haar bureau en legt hem erop. De kat miauwt nu onophoudelijk en staart strak voor zich uit. Wat is het toch met je? Vraagt Yvonne bezorgd. En dan ineens stopt Sammy met miauwen. Het doffe geluid van schoenen op de houten verdiepingsvloer klinkt achter Yvonne. En opnieuw draait ze zich om. Twee versleten schoenen die onder de modder zitten, staan op de drempel naar het kantoor. Daarboven een ooit nette spijkerbroek die eveneens is doordrenkt met modder. Twee volledig opengekrapte armen steken uit een smerig wit t-shirt. En de handen houden ieder een handvat van een kleine heggenschaaf vast. Er is niet veel meer van het gezicht van de buurman over dan een bloederig geheel van loshangende vellen. Er is duidelijk te zien dat de enige plek waar hij niet heeft gekrapt, zijn ogen zijn geweest. In het schemerlicht van de bureaulamp ziet Yvonne hoe er tientallen kleine beestjes over de oogballen van de buurman kruipen, terwijl hij in een langzame pas op Yvonne afstapt en dwars door haar heen staat. Yvonne gilt zo hard als ze kan, maar het lijkt hem niets te doen. Ze weet hem nog verschillende keren van zich af te duwen, maar als ze een vluchtpoging doet, struikelt ze over Sammy. De buurman springt bovenop haar. Hij opent met twee handen de heggenschaar zo ver als hij kan. En dan... Dat was dan het 28e verhaal. Het gras is altijd groener aan de overkant. Yvonne, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat me even weten via Instagram, @horrorpod. Voor de mensen die dat dus zeg maar nog niet volgen. Wat je ervan vond, chat me eventjes, stuur een berichtje of deel het of iets dergelijks. Ik kreeg ook een berichtje dat ik misschien iets minder vaak moet promoten van verspreid het woord en zorg dat er meer mensen gaan luisteren. Dus dat doe ik even niet bij deze. Heb ik nog meer te vertellen? Lang verhaal, dus de voor- en napraatjes even wat korter. Als je me op Instagram volgt, dan heb je misschien Horatio gezien. En ja, ik ben eigenlijk van plan op deze manier steeds de aankondiging van een nieuw verhaal te gaan doen. Ik denk dat het iets persoonlijker is en tegelijkertijd ook weer niet te persoonlijk. En dat het gewoon leuk is om een bepaald karakter te hebben wat ja, een symbool staat voor, nou ja, zoals ik dat eerder al heb uitgelegd, de duistere kant van mijn brein. Dus dat is Horatio geworden en die gaan jullie vaker zien. De Buy Me a Coffee link die blijft openstaan. Dat ga ik gewoon, nou ja, zolang ik deze podcast doe, open laten staan. Want ja, het kost een hoop tijd. Ik heb een hoop geld erin geïnvesteerd. Dat blijf ik ook doen, zoals je dat bijvoorbeeld met Horatio weer ziet. De camera, de belichting, een greenscreen, roep het allemaal maar. Het kost geld. Het is mijn hobby, dus dat geef ik er graag aan uit. Het is een donatie, dus niets moet. Maar wil je dat? Hij staat in de linktree op mijn Instagram. En anders kun je gaan naar www.buymeacoffee.com/horhor. Zoals de podcast heet. Ik ga ook dit niet elke aflevering benoemen. Maar ik dacht wel dat het even goed was om te benadrukken dat hij wel open blijft staan. Als jij dan dus iets geeft, dan ga ik wel een shout-out naar je doen. Tenzij je dat niet wil, laat me dat dan even weten. Als je een donatie doet van, goh, ik hoef geen shout-out, dat heb ik liever niet, dan doe ik dat niet. En anders dan komt die shout-out misschien wel af en toe langs, want dat is wel het minste wat ik kan doen. Nou, we gaan weer 2 weken stilte in en daarna is er weer een nieuw verhaal. En dat is wederom een verzoek, want de verzoeken die staan nog gepland tot eind november, december. Dus ik heb er al heel wat binnen en daar kan ik eigenlijk allemaal wel wat mee. Dus heb je zelf ook nog wat, mag je dat gerust doen. Ik heb ook nog een hele hoop verhalen van mezelf klaar liggen. Dus geen stress, de verhalen blijven nog wel even doorstromen. Maak er een leuke tijd van en wat je ook doet, wees op je hoede, want horror ligt op de loer.